Dames en heren, hartelijk welkom. Deze vergadering van bestuur en middelen van 8 februari 2010. Er zouden mogelijk opnames gemaakt worden door Zembla, maar die hebben het denk vanwege de kou laten afweten voor vanavond.
Ik ben ook lid van de verzuiver daarbij.
De mededeling is dat we op woensdag 17 februari vanaf 19:30 vindt in de bovenfoyer van de Schouwburg een introductiebijeenkomst plaats voor alle kandidaat raadsleden. De uitnodiging is vanmorgen, hedenmorgen, aan u allen verzonden. Voor de bijeenkomst dient u zich aan te melden bij de raadsgriffie. Komen punt 2, spreekrecht burgers. Er hebben zich geen insprekers aangemeld. Dan komen punt 3, vaststelling van de agenda. Heeft u op- of aanmerkingen? Niemand, dan is hij bij deze zo vastgesteld. Komen punt 4, ter advisering. Voorstel tot het vaststellen van het beleidskader en beheersdeel Treasurer Statuut 2010 onder intrekking van het Treasurer Statuut 2007. Ik ga in de ronde en ik begin bij, indien hij dat wenst, de heer Prins.
Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Ik heb het verhaal nadrukkelijk nagelezen. En ik heb daarboven gezet, bij het begrippenkader onder 1, heb ik geschreven, deze begrippen kunnen alleen worden begrepen door hen die ze al begrijpen. En dat betekent dat ik het vermoeden heb dat dit stuk voorgelegd aan 31 raadsleden die toch geen specialist zijn op dit vakgebied, dat zij feitelijk niet de betekenis van dit stuk zullen begrijpen zonder nadere uitleg. En daarom wou ik ook voorstellen aan de commissie om de accountant van onze gemeente te vragen om een uitgebreide toelichting te geven op dit statuut en onze vragen die dan ontstaan te beantwoorden, alvorens wij hiermee naar de raad gaan. Dat is mijn concrete voorstel. En ik kan wel een aantal vraagtekens verder noemen. Als je kijkt naar de begrippen, dan moet er een uitleg zijn wat de begrippen feitelijk betekenen. Niet wat er staat, maar wat de betekenis daarvan is. Er staat onder artikel 2 staat een beperking tot de Europese financiële markten, terwijl de financiële markten niet meer tot Europa beperkt zijn, om een voorbeeld te noemen. Er staat artikel 4, staan twee interessante zinnen. De kasgeldlimiet wordt niet overschreden conform de wet FIDO. Dan kun je afvragen volgens welke andere wetten dan wel. Dat geldt ook voor de rente-risiconorm. Er is een verhaal over telefonische offertes die later in een proces-verbaal worden vastgelegd. Dan kun je afvragen waarom het niet meteen schriftelijk wordt vastgelegd. Er staat onder artikeltje 8 valutarisico's worden in de gemeente uitgesloten door uit alleen te verstrekken aan te gaan of te garanderen in euro's. Dat gaat uit van de veronderstelling dat de euro een constant gegeven is, hetgeen niet waar is. Het staat bankrelaties en hun bankaire condities worden tenminste eens in de 5 jaar beoordeeld. Nou, wat de gevolgen daarvan zijn, hebben we de afgelopen jaren meegemaakt. Dat moet je denk ik jaarlijks doen. Dan staat de financiële instellingen blabla dienen onder Nederlands of anderszins EU-toezicht te vallen. Nou, wat de waarde van dat toezicht is, is ook dubieus. Mag je verwijzen naar de resultaten van de commissie De Wit en bijvoorbeeld het verhaal over de DSB-bank. En wat ik dan feitelijk mis in dat hele statuut en waar ik altijd zo bezorgd om ben, en dat blijkt regelmatig weer in ons gemeentelijk handelen, men is geneigd als er één keer een stelsel regelingen is om te handelen volgens de regelingen en dat er dan helemaal niemand is die het moment bepaalt waarop het gewone verstand zegt dat er afgeweken moet worden van de regelingen die getroffen zijn. Dat, daar hebben we dus niet in voorzien. En zo kun je met een regeling in de hand hele onhandige dingen doen, ook hele verkeerde dingen doen. Dus waar is dan degene die zijn verstand gebruikt en zijn toegevoegde waarde inzet om het roer een andere kant op te leggen dan volgens het voorschriftje veilig zou moeten? En dat natuurlijk later kan uitleggen. Dat was zo losjes even te opmerken. Maar mijn hoofdvoorstel is, laat huur onze raadsaccountant in en laat hem in detail uitleggen wat dit alles betekent. Per slotverrekening is dit de eerste keer dat wij als gemeenteraad het treasury-statuut ondertekenen en aan het college ter uitvoering overhandigen. Dat was het in eerste instantie, voorzitter.
Dank u wel. De heer Cassander, gaat u gang.
Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, wat de heer Prins voorstelt om een uitleg te laten geven door accountant. Ik denk niet dat er 31 raadsleden bij van blij worden. Want dikwijls is het zo van, oh, jij hebt gelezen, is het goed. Mooi, zijn wij er vanaf. Dat is helaas de praktijk op financieel gebied, dit soort moeilijke regelgeving. Maar ik heb nog wel een vraagje. Ik had begrepen dat wij triple E-banken uitsluitend zaken deden. Maar ik zie het in dit stuk dat het AA-banken ook kunnen. Dat was het voor mij.
Beter is met mij eens.
Heer Van der Schans.
Ja, dankjewel, voorzitter. Nou, voor ons is het wel duidelijk. Plus er komt bij dat het de wettelijke verplichting is. Een verandering van een extra artikel. En het zal heus wel gevolgen hebben. Die gevolgen denk ik dat de wethouder ons wel duidelijker maken.
Dank u wel. De heer Diekwel.
Dank u wel, voorzitter. Wij gaan met de heer Prins mee. Ik ben niet zo intelligent. Ik heb het 3-4 keer het weekend doorgelezen. Er zijn voor mij ontzettend veel onduidelijkheden. En ik zou het plezierig vinden om wat betere uitleg, zodat het ook voor de normale mens iets simpeler te lezen is. Want dit zijn echt behoorlijke stukken en ik ben daar inhoudelijk niet toe om daar een visie over te geven. Er zijn voor mij heel veel vragen. Meneer Prins heeft er onder andere ook al een paar gesteld. Dus wat dat er gaat, gaan wij in deze mee voor een betere voorlichting. In eerste instantie, dank u wel.
Dank u wel, mevrouw Biersteker.
Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, op zich heb ik er geen enkel bezwaar tegen om de accountant te vragen hier nadere uitleg over te geven. Op zichzelf had ik het idee, maar ja, misschien is dat ook wel eigen wijsheid, dat ik het wel aardig begreep. Maar nou, dat kan natuurlijk ook dat ik er helemaal naast zit. Ik heb wel, je begint helemaal te twijfelen. Ik dacht dat ik het wel aardig onder de knie had. Maar in ieder geval, ik heb wel een aantal vragen en die wil ik in ieder geval maar stellen. Want stel dat die accountant niet komt of dat we toch dat besluit moeten nemen, wil ik hier in ieder geval wel antwoord op. Ik deel de mening van de heer Prins als het gaat over die begrippenlijsten, maar ook in de uitleg. Want ik bedoel, als je dan kijkt onder hoofdstuk 3, risicobeheer over die derivaten, dan staat er in de uitleg, de toelichting, exact hetzelfde als in het treasury-statuut. En dat is natuurlijk geen toelichting, dat is gewoon een herhaling van het verhaal. En met dank ook weer aan de heer Prins weten we nu natuurlijk wel dat derivaten tamelijk ongeleide projectielen kunnen zijn. En kunt u mij dan nu uitleggen in welke situaties en op welke wijze deze derivaten ingezet kunnen worden ter beperking van risico's, terwijl zij zelf als risico te zien zijn? Ik wil dat graag horen. Bij het koersrisicobeheer, dat is artikel 5, was mij de term medium term notes onbekend. En bij kredietrisicobeheer vroeg ik me af, is het mogelijk om hier restricties in te bouwen ten aanzien bijvoorbeeld van het uitzetten in het buitenland? Het komt wellicht niet voor, maar het behoorde wel tot de mogelijkheden. En het lijkt mij verstandig dat je daar nu misschien restricties voor inbouwt. En bij artikel 13, dat gaat over het schuldbeheer. Daar staat dat in het kader van ook goede rentesituaties betalen vlak voor de vervaldatum. En dat nu mag misschien vanuit de gemeente wel aardig bedacht zijn, maar vrij veel kleine ondernemers die zaken doen met de gemeente hebben daar ernstig problemen mee. Dat de gemeente altijd zo laat is met betalen. Zou het niet juist goed ondernemerschap zijn, maar ook een goed voorbeeld. Als je daarin juist vlot was, zeker richting kleine ondernemers, zou je niet een andere opstelling moeten kiezen daarin? Zeker in deze tijd van, nou ja, kredietcrisis en dergelijke. En bij dat beheersdeel worden functies en taken omschreven. En nu vroeg ik me af, is teamleider concernstaf hetzelfde als functie als concerndirecteur, waar wij het vaak over hebben? En zo niet, waar staat die functie dan beschreven of waar wordt die beschreven? En in het gevraagde besluit, dus het totaalverhaal, er wordt gesproken over nettingresultaat. Is dat een verschrijving? Ik heb het opgezocht, maar dat begrijp ik niet, die term. Nou goed, het lijken toch nog wel een aantal vragen, maar ik dacht dat ik het totale verhaal wel min of meer begrepen had.
Dank u wel. De heer Bakker.
Ja, voorzitter. Ik heb het ook doorgelezen, maar ik heb begrepen ook dat het Rijksbeleid is wat tot ons komt. En dat dit ter vervanging is van het statuut wat we hier hebben gehanteerd. En ik heb begrepen dat daar in ieder geval geen ongelukken mee zijn gebeurd. Dus als dit aangescherpt het beleid is wat de gemeente nu in de toekomst gaat hanteren, heb ik daar wel vertrouwen in. Wat betreft voorlichting ben ik het altijd mee eens. Voorlichting is altijd goed. Dus in wat voor vat het gegoten wordt, dat hoor ik dan wel, maar goed. In eerste instantie ben ik daar nooit op tegen. Dank u.
Dank u wel. De heer Baanstra.
Ja, dank u, voorzitter. Ja, ik kan me eigenlijk wel aansluiten bij de vorige spreker. Waar ik wel de opmerking wilde maken is dat ook ik het idee had van wat zijn nou de verschillen tussen dit statuut en die van 2007. Dat had ik graag willen weten. Dat leest een stuk makkelijker. En die 2007 is natuurlijk al die is in werking geweest. Dus, en daar heb ik heel weinig over gehoord. Wat mij wel zorgen baart, en dat komt de ChristenUnie ook mee, is gewoon de risicobeheersing binnen het huis. Is dat goed ingeregeld en geborgd? Nou, volgens mij is dit een aanscherping wat er nu plaatsvindt. Het is niet verkeerd, en daar ga ik wel mee met de heer Prins, om een uitleg over dit geheel te krijgen. Maar ik wil toch wel opmerken, wij zijn allemaal raadsleden of commissieleden in mijn geval. Ik vind het niet nodig dat wij op elk punt tot in de details iets moeten gaan weten. Want dan zou je dus hier allemaal bankdirecteuren moeten hebben. Als het gaat over een overname zou je accountants moeten zijn of notaris of weet ik het wat. Dus ik ga ervan uit dat de gemeente mij stukken geeft, het college mij stukken geeft waarin waarheden gezegd worden. Waar ik van op aan kan. Dus ik hoef niet tot in de detail alles te weten. Dat is namelijk... Dan ga je het werk van de beleidsambtenaren nog een keer overdoen en dat vind ik niet nodig. Tot zover.
Dank u wel. De wethouder.
Voorzitter. Laat ik eerst beginnen met constateringen die een aantal sprekers van u hebben gedaan, dat er geen ongelukken zijn gebeurd. Dat is helder. Het statuut werd voorheen vastgesteld door het college. En zoals de heer Prins ook opmerkt, is dit de eerste keer dat de raad het vaststelt. Dat is in de verordening zo door u vastgesteld. Wij als college hebben in de afgelopen periode buitengewoon behoudend geopereerd in dit geheel. Want ook in het vorige statuut waren de ratings opgenomen zoals die hier ook opgenomen zijn. Echter, toen verleden jaar de discussie kwam rond ABN AMRO, de overname van Fortis, de affaire Zalm, hebben we als college toen een besluit genomen om gelden niet meer uit te zetten dan alleen naar instellingen die een AAA-rating hadden. En dat hebben we gedaan om in ieder geval zeker te stellen dat met onze gemeenschapsgelden, voor zover je daar zeker van kan zijn, want dat weet je natuurlijk nooit, ook ABN AMRO is een AAA-bank geweest voorheen, ook Rabo is dat voorheen geweest, maar in ieder geval, wij dachten met deze maatregel die we genomen hebben dat wij op een hele voorzichtige wijze met het gemeenschapsgeld zijn omgegaan. En waarvoor nu deze bijstelling van dit statuut, heeft u gevraagd. En ik zou misschien zo vragen of de ambtenaren dat misschien in korte bewoording kunnen toelichten, maar anders dan kan ik u dat ook nog op schrift doen toekomen. Er zijn een aantal technische wijzigingen geweest van de wet FIDO en de wet RUDO. En ik zal zo direct duiden wat de verschillen zijn. De wet FIDO staat voor de wet financiering decentrale overheden. En de wet RUDO staat voor, en dan moet ik altijd even kijken waar die is opgenomen, uitzettingen en derivaten centrale overheden. Dat zijn twee wetten die de basis vormen van dit statuut. En het behelst niet meer dan een technische uitwerking, want ook als u onverhoopt niets zou besluiten, dan opereren wij ruim binnen het wettelijk kader zoals hier is. Ik denk dat dat goed is om even te zeggen. Waarvoor wilden wij toch in ieder geval dit bij u voorleggen? De wetswijziging heeft plaatsgevonden in 1 januari 2009. En volgens mij heb ik u een memo doen toekomen om in ieder geval discussies over rechtmatigheid te voorkomen. Een bijgesteld treasury-statuut en een beheersdeel te leveren. Dat beheersdeel was nodig omdat er wijzigingen in de organisatie zijn gekomen. Dat betekent dat de taken en bevoegdheden anders zijn komen te liggen dan in het vorige statuut, zoals u wellicht met verschillen heeft kunnen ervaren. En dan is het goed dat de juiste mensen ook de juiste besluiten nemen en niet dat we discussies krijgen over mandaten bij de jaarlijkse controle. Meneer Prins vraagt eigenlijk kort gezegd van laat die accountant er nou maar kijken, want het merendeel van de raadsleden begrijpt er toch geen moe van. Even gechargeerd en kort samengevat waar het op neerkomt. Nou ja, wel, maar ik meen toch aan te nemen dat iedereen het begrippenkader kan duiden. En als er iets niet duidelijk is, dan kom ik bij mevrouw Biersteker, dan kun je altijd je vinger opsteken. Want in grote lijnen, en dat weet u ook, want u heeft het treasury-statuut, ondanks dat u het niet vastgesteld heeft gehad, heeft het wel het vorige gehad. Dan had u in ieder geval vragen kunnen stellen. Wat wij doen, niks anders, uitvoering van Rijksbeleid. We hebben dat statuut vastgesteld en daarom heeft het ook wat langer op zich laten wachten, deze wijziging, omdat we overleg hebben gehad, de gemeente Hoorn en Alkmaar, die in ieder geval, ik wil bijna zeggen, een 1-op-1 statuut hebben als deze. We vonden het belangrijk om ook bij andere gemeenten ons licht op te steken. De heer Prins heeft ons verrast met een krantenartikel, wat ik nog hedenmiddag heb laten, in ieder geval voor mij laten actualiseren. In hoeverre valt dat nu ook over het openbaar bestuur? Er is een duidelijk verschil op de wijze waarop men in de markt met financiën omgaat en waarin we dat bij de overheid doen. Ik dacht, één van u heeft gevraagd, of misschien meerdere hebben gevraagd, kunt u mij een voorbeeld geven hoe wij omgaan met derivaten? Kunt u mij daar eens een voorbeeld gaan geven? Ik dacht dat mevrouw Biersteken het was. Nou, als u nou derivaten worden, voor zover ik, en ik heb dat bij verschillende instanties, heb ik dat geïnformeerd, binnenhuis en buitenshuis, wordt maar op één manier toegepast. Stel, u gaat een groot complex bouwen en de huidige rente is 3,5%. Dan kunt u in ieder geval, wil u daar een hele project mee berekenen, dan kunt u dat rentepercentage vast laten zetten bij een financieringsinstelling. Eigenlijk een soort verzekeringspremie. U zet de premie vast. Als die premie omhoog gaat, dan wordt dat ten laste gebracht van de verzekeringspremie. En gaat de premie naar beneden, dan is het voordeel schutten. Maar je betaalt eenmalig daar een bedrag voor. En dat heeft als grote voordeel, als risico, dat u ten aanzien van het projectbedrag wat u beschikbaarheid voor een groot complex wat u wil laten bouwen, dat u in ieder geval niet uit de rails fietst. Dat is een vorm van risicomanagement zoals in heel veel gemeenten in Nederland plaatsvindt. En ik zou er ook voor willen pleiten dat we die mogelijkheid houden, gelet op de opgave die wij in Helderen in de komende jaren hebben. Dan heeft mevrouw, en dan vraag ik zo direct om een van de ambtenaren even mij bij te staan als het gaat over de precieze toelichtingen die over de verschillende artikelen gaat. Om ons daar even bij de hand te nemen. En dan geef ik graag de heer Magels het woord die het zal zeggen over koersrisico's, over schuldbeheer, over functiebenamingen als teamleider versus concerndirecteur, want dat staat natuurlijk allemaal in het beheersdeel. En dan kom ik later nog even bij u terug om deze eerste termijn af te sluiten. Dus voorzitter, met uw welnemen.
Ja, gaat u gang.
Ja, goed. Ik heb even wat. Goedendag, ik ben Jeroen Magels. Voor ik om mee te beginnen, ik ben teamleider van het administratiekantoor. En vanuit die functie ook betrokken bij het onderwerp waar we hier over gaan. Een aantal vragen zijn er gesteld. Er is een vraag geweest, weet ik ook nog, over het kasgeldlimiet in de relatie met de wet FIDO. En ik geloof dat meneer Prins dat ook vroeg. De wet FIDO bepaalt namelijk dat je maximaal 8,5% van je begrotingssaldo mag gebruiken, zeg maar, als een kasgeldvorm. Ga je eroverheen, dan zal je dat moeten melden bij de provincie. Bankrelaties is ook nog wel eens gevraagd om waarom in 5 jaar beoordelen en niet jaarlijks. Ja, het statuut is eigenlijk meerjarig vastgesteld en het was gebruikelijk om dat 1 keer in de 5 jaar te doen. En wil je dat jaarlijks doen, dan zal je dat natuurlijk ook zelf. Je moet eigenlijk altijd zelf ook de vinger aan de pols houden bij de bankrelaties. Er is ook nog een vraag gesteld over de triple A, zoals het eigenlijk gezegd werd, en ook de AA-rating die er in het stuk staat. De wet bepaalt namelijk dat je dus een AA-rating, dat die voldoende is. En je kan kiezen voor een triple A-rating, maar om jezelf niet helemaal buitenspel te zetten, zeg maar, door alleen maar jezelf te koppelen aan een triple A. Je hoort het al, de ABN AMRO is geen triple A meer. Straks kan je bij geen enkele bank meer terecht en dan hebben we een groot probleem. Daarom hebben we gewoon ook op dat punt de wet gevolgd en een AA-rating opgenomen, wat niet wegneemt dat je natuurlijk je eerste voorkeur is om te zeggen, wij gaan de triple A-ratings toepassen, als dat kan. Even kijken hoor. Er is nog gevraagd over het risicobeheer. Ja, misschien nog even de vraag. Het risicobeheer is. Ja, wij proberen dus de risico's vanuit het handelen met kasgeldstromen gewoon te beheersen. En dat doe je dus ook door een aantal waarborgen in te stellen. Functiescheiding, zoals al genoemd is. En, ja, en ook met name dus heel strikt te borgen. Een voorbeeldje, als je kijkt naar het risico, het beheersen van risico's. Op het moment dat een betaling de deur uitgaat, gewoon een praktijkvoorbeeld. Op het moment dat een betaling de deur uitgaat, dan wordt eerst gecontroleerd door de afdeling crediteuren of de crediteur en het bankrekeningnummer corresponderen. Dan vindt er nog een extra controle plaats vanuit een groep grootboek die bepaalt of de betaling ook terecht is. En daarna wordt die pas betaalbaar gesteld en dat gebeurt door 2 personen. Dus het is nooit 1 persoon die dat kan doen, het zijn 2 mensen. Die los van elkaar, zeg maar, die betaling dan ook autoriseren. En dat maakt intern bij ons ook een stukje risico, waardoor we de risico's kunnen beheersen. Is ook gevraagd van derivaten, van wanneer ga je die nou eens inzetten als je daarmee zou willen werken? Nou, er is al gesteld een derivaat, zoals wij die dan mogelijk zouden gebruiken, dat is dan een soort, in de vorm van een verzekeringspremie. Dus je zou kunnen zeggen dat als je een complex hebt wat je over 10 jaar zou willen bouwen, dat je weet dat het 10 miljoen kost en je weet ook dat de huidige rente dan de 3,5% is. Nou, op het moment dat je zegt, ik wil mijn financiering naar de toekomst toe, wil ik zeg maar vastgelegd hebben, dan kan je op dit moment door een soort verzekering, zeg maar, noem ik het maar even, af te sluiten, waardoor je dus het recht hebt om over 10 jaar een bedrag van 10 miljoen tegen 3,5% rente te kunnen financieren. En daar betaal je dan wel op dit moment een aardig bedrag voor. Bijvoorbeeld van €400.000 moet je meteen neerleggen. Wat je dan wel hebt, is als de rente gaat stijgen boven die 3,5%, stel naar 6%, dan betekent dat dat de verzekering, zeg maar, dat verschil voor zijn rekening neemt in jouw financiering. Maar goed, blijft de rente laag, daar beneden, ja, dan ben je je 4 ton natuurlijk kwijt, want dat is jouw inleg geweest. Dus op deze manier kan je dus inderdaad ook je risico's, want daar gaat het ook met name om, je risico's beperken. Ja. Even kijken. Er is nog aangegeven de teamleidersfunctie. Wat daar staat is teamleider concernstaf. Maar ik denk dat het moet zijn de afdelingsmanager van de concernstaf. Want het beleid zit namelijk bij het team strategie en beleid. Maar die wordt rechtstreeks aangestuurd door de afdelingsmanager daar. Ja, dat is een ander verhaal. Waar we het over hebben is het beleidsgedeelte, het kaderstelling, het zit bij de concernstaf, zeg maar. En de uitvoering, het beheer van de gelden en ook het aantrekken en uitzetten van gelden, dat zit dus bij het facilitair bedrijf, bij het administratiekantoor. En voor de rest was er nog een vraag met de verschillen ten opzichte van 2007. Volgens mij zit bij de stukken een collegevoorstel waarin, of zat dat niet? Erbij, want daarin werd uitgelegd wat de verschillen waren. Maar dat kunnen we u alsnog wel doen. Ja? Ja, daar staat keurig in opgezomd wat nu de verschillen zijn van het huidige treasury statuut en het oude treasury statuut. Dus ik denk...
Nee, dat stond erin, plus de opsomming met de herkomst uit de verschillende wetten. En dan heeft u nog iets gevraagd over het tijdig betalen van ondernemers. Ik kan het volstrekt onderschrijven wat u zegt en het niet alleen beperken tot dit onderwerp. Ik heb nog niet zo lang geleden binnen de directie ook aandacht gevraagd in brede zin om ruim binnen de termijnen alle facturen vanuit de gemeente te voldoen. We zijn daar niet enig in. Er zijn heel veel gemeenten die traag van betalen zijn, is mij geworden. En we hebben dus een dringend verzoek gedaan om daar in brede zin aan tegemoet te komen. Dus in die zin, mevrouw Biersteker, ben ik dat volledig met u eens.
Misschien nog één aanvulling erop. Ons huidige betalingsbeleid is dat we de facturen altijd binnen 14 dagen betaalbaar hebben gesteld. Ja. Dus sowieso moet het binnen die 14 dagen gebeuren.
Goed, voorzitter. Ik denk dat we het gros van de vragen hebben beantwoord. En ik geef graag in uw handen.
Ja, dank u wel. Even een tussenstand, zal ik maar zeggen, voordat we de tweede instantie ingaan. Er is een voorstel gedaan om eerst een toelichting door de accountant te laten geven voordat het naar de raad zou gaan. Daar heb ik twee duidelijke voorstanders van gehoord. Anderen hebben gezegd, voorlichting is altijd welkom, maar dat hoeft niet per se voordat het naar de raad gaat. Dus ik vraag u in tweede instantie zich uit te spreken, het advies, hoe of het naar de raad gaat als bespreekstuk of als hamerstuk. Tweede instantie, de heer Prins, gaat u gaan.
Ja, voorzitter, ik handhaaf mijn voorstel om toch de raadsaccountant om een nadere toelichting te vragen. Ik denk dat dat heel goed is. Als het zo is dat daar toch een kleinere kring behoefte aan is, dan zou de commissie altijd aan de auditcommissie kunnen vragen om voor de commissie dat werk te gaan doen. Ik zeg dit namelijk ook omdat toen de kredietcrisis losbarstte, de auditcommissie geheel op eigen initiatief met het college in overleg is gegaan om dus uit te zoeken hoe het college omging met het treasurybeleid. En de auditcommissie heeft toen tot haar vreugde geconstateerd dat het college het inderdaad behoudend deed. Dat is toen vastgesteld. Maar dat heeft weinig te maken met het maken van een algemene regeling zoals die hiervoor ligt. Opmerking D66... dat zij dichtvaren op het werk van beleidsambtenaren. Als je die stelling aanneemt, moet je naar huis gaan als politiek. Dan is iets gezegd over het rijksbeleid.
Voorzitter, interruptie.
Baanstra.
Wanneer men de beleidsambtenaren niet vertrouwt op hun kennis en kunde, en dat je dus elke nota of verslag of wat ze ook maken ten twijfel trekt, dan zit je hier volgens mij het werk van de beleidsambtenaren te doen. En wij zijn een controleorgaan. En wij mogen ervan uitgaan dat dit goede stukken zijn. En als dat niet zo is, dan heb je een heel ander probleem volgens mij.
Nou, daar wil ik wel op antwoorden.
Waarvan akte?
Als het mag.
Gaat u gaan.
Zo is het niet. Als raad zit bij je verantwoordelijk voor dit stuk als de raad hier een handtekening onder zet. En dan moet je ook weten van de hoed en de rand en weten waar je ja of nee tegen hebt gezegd. En dan moet je niet dichtvaren op het ongetwijfeld goede werk van anderen. Daar gaat het helemaal niet om. Het is gewoon dat je voor jezelf vaststelt dat je hier eigenstandig je handtekening onder kunt zetten. Het heeft niks te maken met welke vorm van wantrouwen en ook al welk probleem je dan ook hebt. Lijkt mij gewoon normaal. Voorzitter. Dan is er gesproken over een derivaat, want in wezen is de komst van het derivaat het enige echte nieuwe in het treasury-statuut. Er is wat vaag omschreven aan welke eisen het derivaat zou moeten voldoen. Derivaten bestaan in allerlei vormen, soorten en maten. Dat zou dan ook, als het college een bepaald derivaat voorstelt, zou dat ook definitie van het derivaat moeten worden gegeven in het Treasury-statuut. Maar iets anders is, en dat is zeker in deze tijden van lage rentevoeten, is dat een wat merkwaardige opmerking, dat je nu jezelf zou willen verzekeren tegen een premie. Het percentage is overigens niet genoemd, tot mijn spijt. Maar dat is toch een aanzienlijk bedrag, heb ik net gehoord. Dat je dus een smak geld betaalt om je rentepercentage te garanderen of in de loop van de renteontwikkeling mee te kunnen gaan. Dus als de rente niet stijgt en je hebt toch gekozen voor een derivaat, dan fiets je toch wel stevig achteruit. En dat zou je dan niet willen. Dus de vraag waarom je dan aan een derivaat zou moeten beginnen is mij geheel onduidelijk. Te meer daar, dat is eigenlijk het interessante van zo'n derivaat, het feit dat je uitgezette geld moet verzekeren. Dat betekent in wezen dat je een grote motie van wantrouwen hebt uitgesproken tegen de hele financiële markt. En dat is wat betreft een overheidsinstelling is dat ook heel bijzonder. Dus daar zit iets heel onduidelijks en onlogisch in. De reden waarom je dat zou doen vind ik wat onbegrijpelijk. Dus twee dingen. Je moet definiëren wat het derivaat precies is. Welk type derivaat het is. Welk type derivaat je niet zou mogen gebruiken. En dan is de vraag waarom zou je met het derivaat willen beginnen. Zeker in tijden dat de rentepercentages nog wat aan de lage kant zijn. Nou, daar wou ik het dan hier even mee laten. Behalve dan, voorzitter, ik heb dat verhaal van die telefonische offertevragen nog niet gehoord. Het antwoord daarop. En nogmaals vind ik dat je als raad zit, als je handtekening onderzet, moet begrijpen, de betekenis van zo'n stuk moet begrijpen. En het is zo, in de voorbije kredietcrisis en dergelijke, als ik al die verhalen lees en ik kijk naar alle interviews met mensen, dan blijkt toch dat er een groot gebrek aan begrip bestaat in het mechanisme van de mechanismes die de financiële markten beheersen. Een zeldzaam gebrek aan begrip. En ik denk toch dat je als raad dat wel zou moeten hebben. Wat is de betekenis ervan? Niet wat gebeurt er, was de betekenis. Dank u wel.
U was klaar.
Zegt u?
Ja, u begon steeds opnieuw. Ik zat te wachten of u klaar was.
Ja, ik begin steeds meer
betrokken. Dit was je tweede instantie.
Maar het is ook mijn hobby.
Oké. Okay. De heer Cassander.
Ja, dank u voorzitter. Nou, per se een uitleg van de accountant voordat dit in de raad gaat, hoeft van mij niet. Want het lijkt me een heel kort dag om dat te regelen voor aanstaande maandag. En verder mag het voor mij door als hamerstuk.
Maar dat hoeft niet.
Ik zou graag willen dat u via de voorzitter communiceert. Heer Van der Schans.
Ja, dank u wel, voorzitter. Voor de VVD is het ook gewoon een hamerstuk. En met betrekking tot hetgeen wat de heer Prins verwoordt, met betrekking tot uitleg door de accountant. Elke uitleg is welkom. Alleen ik denk niet dat je deze raad ermee moet opzalen, maar dat je minimaal moet wachten tot de verkiezingen. Zodat dan ook daadwerkelijk 31 raadsleden op de hoogte worden gesteld. En niet het risico lopen dat u de helft wegvalt.
Dank u wel. Jericho.
Allereerst dank voor de uiteenzetting van de ambtenaar. Voor mij iets duidelijker. Ik wil u er nogmaals op wijzen. We zijn allemaal geen economen en dergelijke. We zijn ook gewoon werkende mensen. Mijn vraag alleen is, als dit soort stukken nog eens een keer komt, laat er dan iemand uitleg geven voordat het uiteindelijk naar de raad toe gaat. Want ik denk misschien op een paar na hier die goed onderlegd zijn in dat soort dingen. Ieder heeft zijn eigen kwaliteiten. Maar voor een gewoon iemand is het best wel heftig om zulke stukken te lezen en dan artikelennummer erbij te zoeken. Het is ook mijn dagelijks werk niet. Dus dat zou nu mijn vraag zijn. Wij gaan dan ook gewoon mee met de raad. En mocht het zo zijn, dan kan ik het altijd met de heer Bakker bespreken of die nog vragen heeft. Maar vanuit mijn hart vraag ik gewoon, zorg dat wij wat betere voorlichting krijgen als een zulke zware stuk. Want ik vind het jammer als je nee moet zeggen, terwijl het ja moet zijn. Dus bij deze, dank u wel.
Maar u kunt ze vinden in het advies als hamerstuk naar de raad?
Nou ja, goed. Nogmaals, de ambtenaar heeft voor mij althans duidelijke uitleg gegeven. En ja, het stuk op zich heb ik wel kunnen doorlezen. Maar nogmaals, er waren wat speerpunten bij, wat ik erg moeilijk vond om te lezen. En ik wist niet waar ik dat moest opzoeken. Maar dat is mijn onkunde. Dus daar gaan we in mee.
Dank u wel, mevrouw Bierseker.
Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, ik heb met name ook dit statuut vergeleken met inderdaad het verhaal binnen de auditcommissie. En toen kwamen wij al met die vorige tot de conclusie dat er zorgvuldig gewerkt was. En ik heb die verschillen dus inderdaad wel gevonden in de stukken erbij. Dus dat was mij duidelijk. Kom ik nog even terug op het verhaal van die ondernemers. Ik ben blij dat de wethouder dat onderschrijft, maar het staat wel in het statuut. Hè? Dus tegen de vervaldatum betalen. En dan mag je, ik zou graag zien inderdaad dat dat standaard wordt, dat wij goede rentmeesters zijn en ook die geven wat ze direct nodig hebben. Dus, maar dan zou je het eigenlijk uit het statuut moeten halen of veranderen. En is dat een optie? Want ik wil het wel amenderen, maar goed, ik heb wel een beetje oog en zorg voor die kleine ondernemer. En daar wil ik dan eigenlijk, ik zou dat willen voorkomen. Kan het zo eruit gehaald worden? Moet ik het even amenderen? Het is niks natuurlijk, maar ik wil dat wel, want anders krijg je straks tegenspraak dat u de intentie heeft om het zo te doen. Maar vanuit het statuut, je hoeft maar even verder te zijn, dan wordt er volgens statuten geregeld. Het gezonde verstand. En nou, daar wil ik graag even op insteken. Dus dat hoor ik graag. Nou, verder had ik nog een paar technische punten waar ik niet direct antwoord op heb gekregen, maar dat kan ik ook wel na afloop even doen. Want ze weerhouden mij er niet van om dit vast te stellen. Ik heb voldoende uitleg, maar het lijkt me praktisch om een nieuwe raad in ieder geval goed op de hoogte te stellen. Dat is belangrijk.
Dank u wel, de heer Bakker.
Ja, eens met de laatste woorden sowieso. Voor ons kan het ook als een hamerstuk naar de raad.
Dank u wel, de heer Baanstra.
Ja, dank u voorzitter. Nou, D66 heeft dit stuk ook prima begrepen. Dus wat dat betreft kan ik met meneer Prins geruststellen dat wij weten wat er staat. Over de verschillen, ik heb de argumenten voor de nieuwe trustiestatuut heb ik wel kunnen vinden. Maar er staat in dat het Fido, de Rudo, dat gebruikt werd. Maar echt de daadwerkelijke veranderingen kon ik niet vinden. Dus misschien dat ik daar overheen gelezen heb, want dat document heb ik ook. Maar wat dat betreft, prima. Ik heb een redelijk beeld erbij. En wat mij betreft kan het ook als hamerstuk behandeld worden.
Dank u wel. De wethouder, tweede instantie.
Ja, voorzitter. Voor de technische vragen wou ik vragen van meneer Magel, zo direct meneer Prins, want die heeft daar nog een paar gesteld of hij die zou willen beantwoorden. Allereerst iets over de ondersteuning van de accountant. U weet, bij elke jaarrekening controleert de accountant of de verordeningen overeenkomstig de wet en regelgeving zijn. En twee, en mevrouw Biersteker refereerde daar al aan, hebben we aan de hand van het vorige statuut al vastgesteld dat we buitengewoon behoudend daarin geopereerd hebben en de wijzigingen die thans zijn voorgesteld, die leiden niet tot een andere werkwijze. Sterker nog, we hebben de zaken aangescherpt doordat we als college hebben besloten om ons geld alleen nog maar bij een AAA-bank voorlopig weg te zetten.
Voorzitter, interruptie.
Heer Prins.
Met alle respect voor het zorgvuldige beheer van het college in de voorbije periode, geldt er natuurlijk niet als voorzetje voor de komende periode. Want daar hebben we een ander college. Dus als argumentatie met vaststellen van dit statuut heeft dat niets van doen.
Nee, maar ik proef de enige suggestie alsof dat nu bij stellingsprong na 3 maart zou veranderen. Wij zullen in ieder geval zorg dragen voor een overdrachtsdocument waar we in dezelfde zorgvuldigheid zullen neerleggen en ook zullen aangeven waarom we gedaan hebben zoals we hebben gedaan en waarom dat door u als zorgvuldig is beoordeeld. En in die zin is dat natuurlijk heel relevant om hier vast te stellen dat we met de banken met de hoogste eisen in ieder geval zaken doen. Ten aanzien van de uitleg waar we verschillende vertegenwoordigers hebben gesproken, zeg ik u toe dat bij het aantreden van de nieuwe raad in ieder geval een moment zal worden ingeruimd om u bij deze toch politiek gevoelige materie even bij de hand zullen nemen om bekend te maken met welke begrippen u van doen heeft. En hoe daarmee om te gaan en hoe wij daar als college mee omgaan. Dan even in de richting van mevrouw Biersteker heeft iets verzocht ten aanzien van het beleid van kleine ondernemers. Dan moet ik even formeel zijn, dan kijk ik ook even naar de voorzitter. Het stuk ligt bij u onder de raad. Als college kunnen wij formeel daar geen wijzigingen meer in aanbrengen. Als ik dus formeel in uw richting kijk, dan denk ik dat het goed is dat u een al of niet in samenspraak met de ambtelijke ondersteuning die er is, u een zodanig amendement maakt wat recht doet aan de geest waarin ik de beantwoording heb gedaan. Dan denk ik dat ik nu bij een aantal technische vragen nog kom, voorzitter. En het zal u niet gek overkomen dat ik het vragen van de accountant om hier een toelichting op te geven, gelet op de geringe wijzigingen die er hebben plaatsgevonden, niet zal omarmen. Meneer Magriels.
Ja. Er is nog een vraag gesteld, met name over de derivaten, de eisen, en dat er zo ontzettend veel verschillende types zijn. Nu is het zo dat wij als gemeente en ook als overheid, zeg maar, alleen maar gebruik willen maken van derivaten als verzekering, zeg maar, tegen toekomstige financiële risico's, dus ter risicoafdekking. Heel veel vormen van derivaten, die werken met onderliggende waarden als hypotheken, valuta, en die zijn dus, zeg maar, die hebben een speculatief karakter. Nou, dat willen wij dus absoluut ook niet en dat wordt ook uitgesloten. En de vorm waarin we eigenlijk...
Voorzitter, interruptie.
Heer Prins.
De derivaat die genoemd is, is per definitie van een speculatief karakter. Zodra je een verzekering ergens versluit, is dat een speculatie per definitie. Ik geef toe dat dat in andere derivaten is dan allerlei andere soorten derivaten waar de heer Magriels het over heeft, maar het blijft een speculatie. Ja.
Misschien een nuancering. We gebruiken eigenlijk de term, zeg maar, verzekeringspremie. Maar feitelijk is het gewoon de bank, zeg maar, die rekent. Als je een bedrag van 10 miljoen wil hebben over 10 jaar, dan rekenen ze met een 40 basispunten, noemen ze dat, van het te lenen bedrag. En dat kan je noemen verzekeringspremie, maar ze willen gewoon een x-aantal punten hebben om die termijn. En dat is dan voor de bank, want je hebt 10 jaar te gaan. En dan loop je dus een risico van een rentestijging. Nou, een bank is natuurlijk ook een zakelijke instantie, dus die schatten ook in voor welk bedrag zij bereid zijn om dat risico te willen lopen, wat wij dus niet lopen, want daar komt het op neer. Wij willen dus over 10 jaar zeker weten dat we een bepaald bedrag in een project voor een bepaald bedrag kunnen financieren, want als wij in onze aannames rekening houden met 3,5% en in de praktijk blijkt het later 6% te zijn, ja, dan hebben we een aanzienlijke kostenstijging voor onze kiezen. En dat kan je dus gewoon afdekken. En dat betekent met je risico dat wij als gemeente dat risico wat wij lopen eigenlijk onderbrengen bij een andere bankinstelling. Maar dat is een keuze. En dat daaraan gekoppeld is dat de rente op termijn, zeg maar, dat die laag blijft en dat die dus beneden die 3,5% zit, ja, dat is het risico wat wij dan weer lopen. Dan kost het je nu wel geld, maar je hebt daarvoor wel de zekerheid dat je op termijn een bepaald bedrag kan financieren tegen een vooraf bepaalde rente.
De Prins.
Ja, ik had gevraagd hoeveel procent die verzekeringspremie dan bedraagt.
Het is nu, wat wij geïnformeerd hebben, is 40 basispunten. Dus dat is op een bedrag van 10 miljoen is dat 400.000 euro. Ja. Maar goed, dat hangt ook weer...
4% van het hele bedrag.
Maar dat kan ook weer...
Eenmalig 4% van het hele bedrag.
Dat kan per geval weer verschillen. Het hangt van de looptijd af, hoe ver in de toekomst en...
Ja, maar ik heb nog steeds antwoord op de vraag gehad waarom je überhaupt als een derivaat zou willen beginnen.
Nou, maar laat het even wel zijn. Kijk, als je in een onzekere periode leeft, in een economisch onzekere periode, en je ziet wat de trend is, hoe de rente zich ontwikkelt, en dan zullen wij allemaal adviezen voor inwinnen, of het wijs is... op dit moment bijvoorbeeld derivaten zou willen toepassen. Dat hangt af van de inschattingen die de financiële instelling dat we maken. En dan kunt u zeggen, ja, het zijn commerciële inrichtingen, ze willen het graag verkopen. Maar dat is te kort door de bocht. Er zijn vele wijzen, vele wegen die naar Rome leiden, vele mensen die je ook zullen adviseren om daar al of niet gebruik van te maken. En dat is elke keer is dat maatwerk. Maar ik weet niet in de afgelopen periode, maar misschien dat de heer Magriels dat wel weet, of wij op dit moment in de afgelopen jaren, ook voordat dit college is aangetreden, hier ooit van gebruik gemaakt hebben. Het statuut laat u in ieder geval de ruimte om dat te doen. En ik denk, als we kijken nu even naar de volgende bestuursperiode en die daarna, in ieder geval nog een grote onzekerheid als u zelf de media volgt met betrekking tot de renteontwikkeling. Dus dat is het altijd goed als je een middel voor handen hebt om je risico op deze manier beheersbaar te houden.
Heer Van der Schans.
Ja, voor interruptie, voorzitter. Misschien als toelichting richting de heer Prins. Ook in de privésector maak maar gebruik van derivaten. En de rente op dit moment is 4,3. Dan is je helemaal bij.
Goed. Zijn we... De heer Mageels, had u nog...
Er is nog één vraag gesteld. En dat had te maken met de telefonische offerte. En de vraag was, ja, waarom telefonisch? Als wij drie offertes, we zijn verplicht dus om drie offertes te vragen. Maar de geldmarkt gaat zo snel dat op het moment dat je dus een bank aan de lijn hebt, dan heb je 15 minuten de tijd, krijg je dat rentepercentage gegarandeerd. En binnen die 15 minuten moet je dus alle drie de partijen aan de telefoon hebben gehad en de percentages hebben vergeleken en een keus gemaakt hebben. Want na die 15 minuten dan begint het weer opnieuw. Dan is het weer opnieuw. Dus daar zit best wel een druk achter.
Maar daar wordt het schriftelijk vastgelegd. Maar wordt het toch van beide kanten schriftelijk vastgelegd?
Jawel, ja. Oké.
Voorzitter.
Mevrouw Biersteken.
Ja, dank u wel. De wethouder stelde net een vraag. En ik was benieuwd naar het antwoord. U stelde de vraag aan de ambtelijke ondersteuning over hoe vaak of wij daar in het verleden al gebruik van hebben gemaakt. En ja, maar... zat ik te wachten op het antwoord. Dat vond ik wel interessant. Oh, ja.
We hebben op dit moment nog geen gebruik gemaakt van deze mogelijkheid. In het oude statuut van 2007 was het ook gewoon verboden. We mochten ook helemaal niet werken met derivaten. Dat is ook inderdaad een nieuw element wat nu in dit statuut gebracht wordt.
Ja, maar kunnen we het niet een beetje eenvoudiger houden? Want ik denk dat het gewoon een soort verzekering is. Als je dat ziet als een verzekering, dan vind ik het een heel normaal verhaal. Maar het woord is al een beetje moeilijk. En dan maken we het allemaal veel moeilijker dan het is. Het is gewoon een soort verzekering van, nou, dat heeft u ook uitgelegd. En als je dat ziet, dan vind ik dat instrument moeten we gewoon houden.
Ja. Daarom was ook, als ik mag voorzitter, mijn voorstel om het nader te definiëren in het statuut, hè? Als je blijft spreken over derivaten, komt er getoomloos sprake voor.
Ja. Nog eenmaal, mevrouw Biersteken.
Ja, dank u wel voor de interruptie. Even een vraag, maar goed, het is een nieuw instrument, dat had ik gevonden. Maar dan denk ik, als we het in gaan zetten, kunnen we toch aangeven dat we er als raad over willen besluiten. Dan heb je dat verhaal toch kort gesloten. Als wij extra risico willen dragen, dan moet de raad erover besluiten. Dus dan moet toch
het lijkt me sowieso als er een... Als we een voorstel gaan doen om 10 miljoen te gaan uitbesteden, dan staat dat de raad daarover gaat en ook over de voorwaarden.
Okay. Nou, volgens mij, voorzitter, als we investeringen doen van deze omvang, dan is de raad daar altijd bij betrokken.
Ik wil dit punt...
Dan zegt de heer Prins, en dat wil ik wel gelijk kort sluiten. Datgene wat u suggereert, dat doen wij dus niet. Dat is nou juist bij wet verboden om geld uit te zetten voor allerlei speculatieve redenen. Het moet direct, en het staat ook in volgens mij in het statuut helder omschreven, er moet een koppeling zijn en dat is hetgene wat de provincie niet heeft gedaan. Die had namelijk geld bij IJsland uitgezet, wat hadden ze plotseling niet meer nodig bij een of ander bouwproject. En dat zijn ze dus ook model allemaal kwijtgeraakt. Dus laten we even heel helder zijn. Ook daar hebben wij een hele behoudende tekst gekozen, doordat dit soort zaken aan het project gekoppeld moeten zijn.
Goed, ik mag vaststellen dat dit agendapunt uitbehandeld is. Ik constateer dat overgrote meerderheid van u zegt, het kan als hamerstuk naar de raad en eventueel komt er een amendement. Prima, dan gaan we naar punt 5. Voorstel tot het al dan niet kenbaar maken van wensen en bedenkingen over het voorgenomen besluit tot het aangaan van een budgetsubsidieovereenkomst Stichting Strandexploitatie Noordkop. Ik ga nu zo om. De heer Baanstra, D66.
Dank u, voorzitter. Zoals we allen weten is het strand een van de vast en zekere waarden voor Den Helder, toeristisch en economisch gezien. En daarom is het van belang dat de kwaliteit en veiligheid op het strand gewaarborgd blijft en op een hoog niveau komt. En ik zeg komt omdat we natuurlijk de laatste jaren een aantal keren de blauwe vlag misgelopen zijn om redenen. En het is natuurlijk zo dat wij met het strand hier, je moet gewoon vanzelfsprekend een blauwe vlag hebben. Het zou een schande zijn als je hem niet hebt. Ik bedoel, laat eerlijk wezen, de mensen komen hierheen om naar het strand te gaan. En ik hoop dat het in de toekomst ook zo is dat ze dan naar de Oude Rijkswerf gaan. Maar voorlopig is het nog het oude strand. Dus ik ben heel blij met deze budget-subsidie-overeenkomst die afgesloten is of die afgesloten gaat worden, waarin in ieder geval ook een aantal zaken smart aangegeven zijn. Van wat er verwacht wordt van het SSN en wat voor kwaliteit en het aan moet gaan voldoen. Dus ja, wij kunnen dit voorstel van harte ondersteunen.
Dank u wel. Heer Bakker.
Ja, voorzitter. Wij vinden het ook goed in ieder geval dat er een stukje professionalisering komt in dit geval. Maar we hebben toch wel wat vragen over die stichting. Nou ja, wie is de stichting? Wie zijn dan de mensen? Dat ken ik uit het stuk niet zo lezen. En wat we eigenlijk wel zien, dat die reddingsbrigade, dat is toch wel een cruciaal, die speelt toch wel een cruciale rol in dit stuk. En wij zien daar nog niet de overeenkomst. Ik wil graag uitleg van de wethouder daarover, hoe dat loopt. En het gaat ook om veel geld. En de vrijwilligers natuurlijk, die daar allemaal vorm aan geven. Hoe kijken die daar tegenaan? Dit is voor op dit moment deze vraag.
Dank u wel. Mevrouw Bier, zeker.
Ja, dank u wel. Nou, we onderschrijven wat D66 zegt over kwaliteit en noodzaak voor ons toeristisch product. En in die zin zul je dus zo'n financiering af willen spreken. Maar in zijn algemeenheid heb ik er wel wat moeite mee dat we op dit moment in deze fase zoveel van die, we hebben net VVV gedaan, anderen, van die budgetcontractfinanciering afspreken. Want we hebben straks op geen enkele wijze meer nog maar items waar je je bezuinigingsverhaal op los kunt laten. Dus in zijn algemeenheid vind ik het op dit moment eigenlijk verkeerd om meerjarige contracten af te spreken. Al kan ik me best voorstellen dat je dat op dit moment wil doen om de kwaliteit op te hogen en te garanderen. Maar ik vind het een beetje een dilemma. Ik vind op dit moment, we hadden eigenlijk al veel eerder met elkaar natuurlijk moeten willen zaak maken van bezuinigingen en in ieder geval kijken waar we die gaan zoeken. En door op verschillende fronten dit vast te stellen, maak je het jezelf erg moeilijk. En dat is mijn dilemma in dit verhaal. Ik ben er ook nog niet helemaal uit.
Dank u wel. De heer Smit.
Ja, meneer de voorzitter, wij vinden het een keurig stuk wat er binnen is gekomen is. En we staan er ook voor dus dat het strandvoorziening verbeterd moet worden. En daar hebben we toch weer de blauwe vlaggen binnenhalen. Alleen wij hebben ook wel een paar kleine probleempjes. Mijn buurvrouw hiernaast zegt het ook al. Er wordt een subsidie gevraagd voor €250.000 per jaar, exclusief BTW. Er wordt eenmalig wordt er €226.000 wordt er gevraagd. Het wordt wel gesproken in vier gedeeltes. Maar als je dat bij elkaar optelt, is het toch eventjes een half miljoentje. En is dat eigenlijk niet te gevaarlijk in deze tijd van de crisis om zoveel geld vrij te maken? En hoe verhoudt dit zometeen dus in de begroting voor 2013, waar we ook al nu al aangeven dat we tekortkomen? Dan hebben we nog een keer over de algemene bepalingen, over de schoonmaakkosten voor de ondernemers. Hoe denkt het de wethouder dit te regelen? Moet men dat per vierkante meter gaan betalen? Of een vast bedrag? En dan krijgen we toch weer het parkeren van de auto's. Moet er bij het strand betaald worden. En dan heb ik nog een keer een vraag over het materiaal gebeuren. Want daar zit ik net even door te kijken. En ik verschets mijn verbazing. We hebben drie snelle boten. Maar hoe worden die boten vervoerd? Want ik vind nergens geen stukje rollend materiaal terug. Hoe we die boten eigenlijk gaan doen. En als ik het goed begrepen heb, hebben we vorig jaar €70.000 ex-BTW ter beschikking gesteld, dus voor een nieuwe auto. Maar ik kom hier helemaal geen auto meer in tegen. En daar wil ik graag een antwoord op hebben. Dat was de eerste instantie.
Dank u wel. Heer Van der Schans.
Onderzijds akkoord met voorliggende stuk.
Dank u wel.
Ja, dank u voorzitter. Nou, wij hebben nog wel een paar vragen. Kijk, ik vind de goede zaak dat de blauwe vlag terug moet komen. En nou, het verraadsvoorstel staat gewoon dat de gemeente het zelf niet voor elkaar kreeg. Eerlijk, maar toch wel enigszins verbazingwekkend. Maar dan vraag ik me af, als we het uit gaan besteden, gaan we het dan wel voor elkaar krijgen om de regierol in te vullen? En hoe gaan we dat dan doen? Dat de afspraken worden gedaan gekomen. Wie gaat het controleren en hoe? Nou, verder vinden we het voorstel weinig innovatief. Het is slechts behoud van zaken. Er staat bijvoorbeeld ook niet in dat SSN met voorstellen moet komen om de kwaliteit te verbeteren. Nou ja, wanneer komen onze stranddouches nou een keer? Staat er allemaal niet in. Het is allemaal behoud, schoonmaken, prima. Maar dan een hoger plan brengen komt er in het gehele verhaal niet voor. Kan de SSN zelf ook inkomsten genereren? Want toen uit het verhaal van Walcheren begreep ik dat hij ook huur kon opstrijken. En hoe zit het met het verhuur van die nieuwe strandhuisjes? Gaan ze grond uitgeven voor horeca, badstoelen verhuren en dergelijke? Nou, verder hebben we aanstaande donderdag een bijeenkomst bij de reddingsbrigade. En ik vrees dat we daar toch weer een heel ander verhaal gaan horen. Want als ik goed begrepen heb, ziet de reddingsbrigade niet zitten voor dit bedrag. Dit was de eerste instantie.
Dank u wel, de prins.
Ja, voorzitter. Ik meen gezien te hebben dat het college voorstelt het bedrag van 250.000 dat jaarlijks ter beschikking te stellen. En dat is dan het geld waarvan het college zegt dat het tot nu toe jaarlijks al uitgeeft aan het strand. Ik hoop dat ik dat goed gelezen heb. En dan rijst dus de vraag, waarom vinden wij het nodig om het beheer van het strand over te dragen aan een stichting? De volgende vraag is, wat is deze stichting en wat is de levensvatbaarheid van deze stichting? Is er een alternatief? Wat doen wij wanneer de stichting niet in staat blijkt om haar taak na te komen en ze weer bij ons aankloppen voor meer subsidie? Want je kunt erop wachten dat dat gaat gebeuren. Dus ik heb een beetje het gevoel dat alles wel heel goed bedoeld is en men enthousiast hiermee begint. Maar dat we toch een beetje een open eind actie aan het ondernemen zijn. Die zeker zoals mevrouw Biersteker reeds zegt, in een tijdstip waarop wij zullen gaan moeten bezuinigen, structureel over meerdere jaren, nu al bedragen zijn vastgelegd waar we straks spijt van zullen krijgen. Omdat we in de heroverweging wat anders zullen moeten gaan doen. Dus ik begrijp niet de reden hiervoor precies. Ik begrijp niet waarom dat aan deze stichting moet. Ik heb de indruk dat deze stichting geheel afhankelijk van ons gaat worden. En als dat zo is, dan gaan we er niet op vooruit. Ik begrijp niet dat er alternatieven zijn. Als de stichting haar taken niet nakomt, welke alternatieven wij dan hebben om de taak uit te voeren. En wat ik ook niet begrijp is, hoe zit het nou precies op het strand als de mensen van deze stichting op het strand rondlopen en die zien dat er een puinhoop wordt gemaakt, om het zo maar te zeggen, op het strand. Welke bevoegdheden hebben zij dan om daar het einde aan te maken? Of wordt er dan weer een beroep gedaan op de gemeente, zodat de gemeente weer extra kosten moet maken om het zaken recht te trekken? Dus de bevoegdheid van het beheer op het strand. Wat ik een beetje mis, want ik ben met de heer Sander, een jaar geleden was dat geloof ik al, is in Julianendorp naar de avond geweest waarop de stichting zichzelf aankondigde en aan strandexploitatie zou doen en ervoor zou zorgen dat het bezoek van dat strand, het brengen van geld naar het strand door de burger zou toenemen. Dat vind ik hier niet in het voorstel terug. Dus ik vind het allemaal een beetje mistig allemaal. Goed bedoeld, maar het komt niet zo bijster professioneel over. Eerste instantie.
Dank u wel. De wethouder.
Dank u wel, voorzitter. Ik ben blij met datgene wat u naar voren brengt, dat u allen zegt van hoe ongelooflijk belangrijk is dat het strand inderdaad op orde is. Het strand, wat u ook, zoals u het ook in de stukken kunt lezen, is het visitekaartje voor Den Helder. En in het verleden hebben wij geconstateerd met elkaar dat het op de wijze waarop het tot nu toe gedaan werd, dat het niet goed was, wat de reden daar dan ook van mag zijn. Het heeft zelfs zodanig geëscaleerd dat we inderdaad de blauwe vlag op een gegeven moment niet meer gekregen hebben. En daarom heeft het college besloten al een jaar geleden, wat u in het besluitlijst toen de tijd heeft kunnen zien, om een stichting strandexploitatie op te richten. En te kijken of zij inderdaad deze taak van de gemeente over zou kunnen nemen. Het jaar 2009 is daar een proefjaar voor geweest. Er waren nog wat heikele punten, onder andere hoe dit hele gebeuren ook gezien moet worden in samenhang met de reddingsbrigade. Daar hebben wij de afgelopen maanden gesprekken over gevoerd. Samen met de stichting en de reddingsbrigade zijn we om tafel gegaan. We hebben daar met elkaar geconcludeerd dat het ongelooflijk belangrijk is dat wij hier met elkaar goed uitkomen, dat er een goed product neergezet wordt.
Vandaar ook dat we afgesproken hebben om de laatste afspraak hierover in een soort tripartietoverleg vast te leggen. Maar dat betekent dus, daar zit dan in de gemeente, de reddingsbrigade en ook de Stichting Strandexploitatie. Om tot hele duidelijke afspraken te komen over elkaars taken. We zijn gekomen met een voorstel om te komen tot budget-subsidieovereenkomst. Omdat dat een hele mooie manier is om elkaar ook zekerheid te geven over product, prijs en tijd. Want bij een budget-subsidieovereenkomst liggen er hele duidelijke prestatieafspraken. En daar kun je elkaar ook op afrekenen. En wij denken dat het een heel goed is. Omdat je ook zelfs op een gegeven moment kan zeggen, als er niet voldaan wordt aan de afspraken, dan kunnen we de subsidie naar beneden brengen. Daar gaan we niet van uit, maar het kan wel. Je hebt dus wat dat betreft een beter instrument in handen dan dat je het op een andere manier zou doen. Wat betreft die prestatieafspraken gaat het om het optimaliseren van het toezicht, het bevorderen van strandhygiëne en ook het behoud van het aanbod van strandvoorzieningen. En dan kom ik gelijk maar even, laat ik het rijtje maar even aflopen. Dat is, lijkt me op zich handiger. Wat ik al net al zei, ik ben blij inderdaad met de opmerking als het gaat om dat men wil dat het strand op een hoger kwaliteitsniveau gebracht mag worden. De heer Baanstra van D66 heeft het hier ook over. Hij ondersteunt ook van harte dit voorstel. Het CDA is daarmee eens. Hij zegt professionalisering is goed, maar wie is dan de stichting? Ja, ik weet niet wat u met deze vraag bedoelt. Bedoelt u dat ik namen ga noemen? Want het is natuurlijk niet van personen afhankelijk. Het is een stichting die op zich heeft genomen om het beheer van het strand goed op orde te krijgen. Een cruciale rol, zegt u, wat betreft de reddingsbrigade, zijn we helemaal met u eens. Juist daarom hebben we nogmaals een keer met elkaar om tafel gezeten, omdat de reddingsbrigade gaat over de veiligheid. Maar daarnaast is het ook nog zo dat de reddingsbrigade ook werkt met vrijwilligers. En wij zijn ongelooflijk zuinig op onze vrijwilligers, en dat moet ook. De reddingsbrigade vervult de rol van degene die vooral over de veiligheid gaat. Dat is natuurlijk voor ons als college ook ongelooflijk belangrijk om dit goed te kunnen borgen. Vandaar dat wij overgaan tot straks, wat ik u al zei. Tenminste, als u besluit akkoord te gaan met de budget-subsidieovereenkomst met de Stichting Strandexploitatie, om dan als een soort werkafspraak inderdaad tot dat tripartiet overleg te komen, waarin deze afspraken met de reddingsbrigade heel erg goed geborgd worden. Het geldt trouwens natuurlijk, die afspraken gelden niet alleen voor de reddingsbrigade, maar die gelden ook voor alle partijen waar de stichting straks afspraken mee gaat maken. Vandaar dat wij vragen eerst een besluit te nemen daarover, zodat zij inderdaad afspraken kunnen gaan maken. Dan hebben ze daar ook de grond voor namelijk. En dan geldt het ook niet alleen voor de reddingsbrigade, maar bijvoorbeeld ook voor degene die het strand schoonmaakt straks. Dat is ook weer een aparte partij. De ChristenUnie. Ja, u bent wat dat betreft heel consequent en heel goed. Inderdaad, u heeft dat inderdaad, het punt wat u nu aankaart, heeft u ook de vorige keer bij de budget-subsidieovereenkomst van de VVV naar voren gebracht. Ik heb u toen gezegd dat de bedragen op zich, zoals ze er nu in de begroting staan, die blijven hetzelfde. We gaan geen bedragen verhogen. De stichting zal het met deze bedragen moeten doen. En daarbij is het zo dat het strand, wat al duidelijk aangegeven is ook, is een visitekaartje. Als je daarop gaat bezuinigen, net zoals je gaat bezuinigen op de VVV, je bezuinigt op het toerisme en op de recreatie, dan is dat juist een van onze grootste inkomstenbronnen in de tijden van crisis. Maar net zoals uw standpunt hier herhaalt, doe ik hetzelfde, want ik heb u dat inderdaad ook aangegeven bij het vorige, bij het punt inderdaad van de VVV. De Stadspartij. U zegt ook een prima stuk. Moet komen tot verbetering van de strandvoorziening. Maar u heeft hetzelfde punt inderdaad. U zegt ook van ja, subsidie. Liever eenmalig in plaats van gelijk een budget-subsidieovereenkomst voor 4 jaar. Nou, ik heb u aangegeven waarom wij het belangrijk vinden om daartoe over te gaan. En daar is een bijkomend voordeel dat de stichting ook dan zeker weet dat ze het niet alleen dit jaar krijgen, maar ook het jaar erop. Als zij dus inderdaad afspraken willen maken, dat ze verzekerd zijn van de bedragen die zij krijgen. Maar dat geldt niet alleen voor deze stichting, dat geldt voor veel meer organisaties waarvan wij besloten hebben om het in 4-jarige contracten te gaan doen. Dat was dezelfde reden. De schoonmaakkosten, hoe zijn deze geregeld? Nou, daar mag direct Thomas op antwoorden. Parkeren auto's, moet dat betaald gaan worden? Nou, u heeft zelf aangegeven in uw parkeervisie dat er bij de strandophangen geen betaald parkeren zal plaatsvinden. En dat is leidend, daar houden wij ons aan. En hoe worden de boten vervoerd? Daar kan Thomas ook op antwoorden. Die weet precies hoe dat met die auto zit. VVD, hartelijk dank voor uw steun voor dit stuk. PvdA, we gaan het nu uitbesteden, maar hoe, komen wij de hoe worden de afspraken nagekomen? Nou, ik heb u aangegeven dat we het dus inderdaad juist via die budgetse CIBI-overeenkomst heel goed kunnen doen, omdat je daar heel duidelijk prestatieafspraken neerlegt waar je de mensen op aan kunt spreken. U zegt het is weinig innovatief, het is meer in stand houden. Ja, dat staat eigenlijk een beetje in contrast met datgene wat de ChristenUnie en de Stadspartijen zeggen. Ja, we hebben inderdaad gezegd van de bedragen die we nu ervoor hebben, daar zal ook de stichting het mee moeten gaan doen. Het is wel zo dat de stichting wat dat betreft op een veel betere manier kan werken dan de gemeente. En daardoor waarschijnlijk ook inderdaad de middelen beter in kan gaan zetten. En daarnaast is het zo dat de stichting ook al aangegeven heeft de verschillende subsidiemogelijkheden, want die zijn er, heel goed in de gaten te houden om te kijken of we misschien toch zaken op een hoger plan kunnen brengen. En dan heeft u het inderdaad al eerder gehad over de warmwatervoorzieningen met de douches bijvoorbeeld. Maar wij hebben heel duidelijk aangegeven, en ik vind het dus ook niet meer dan netjes, als je het bedrag hetzelfde laat, dan kun je ook niet van de stichting eisen dat zij daar extra dingen voor moeten gaan doen. Dus dat is aan de stichting zelf. Vandaar het eigenlijk wat u zegt, het behoudende verhaal. En hoe staat het met de verhuur van de strandhuisjes? De laatste stand van zaken weet ik niet. Die mag, als je wilt, Thomas, mag je daar ook even op ingaan. En ziet de reddingsbrigade dit zitten? Nou, ik kan u zeggen dat daar, wat ik u net al even aangaf, daar hebben we wel gesprekken over gevoerd. Want het is toch wel heel wat als je inderdaad op een gegeven moment overgaat naar een stichting en als je jaren bij de gemeente gezeten hebt. We hebben daar duidelijk gesprekken over gevoerd en het is best wel eens, mag u gerust weten, hart tegen hart gegaan. Maar we zijn wel aan het eind van het gesprek met z'n allen tot de conclusie gekomen, hier gaan we met elkaar voor. En dan zijn er best nog wel wat puntjes die op de i gezet moeten worden, maar dat komt straks in die tripartite overeenkomst tot uitdrukking. Wij blijven trouwens ook goed contact houden wat betreft onze afdeling VVH met de reddingsbrigade. Want wat ik al eerder zei, de veiligheid staat voorop en dat is een heel belangrijk punt ook voor de gemeente. De heer Prins, waarom het beheer overgedragen aan de stichting? Nou, ik denk dat al een aantal keren door mij aangegeven is waarom wij het belangrijk vinden om het beheer over te dragen aan de stichting. Omdat wij vinden dat de stichting dat veel beter kan doen dan wij. Dan de vraag, wat is wat heb ik hier staan? Wat is levensvatbaarheid? En wanneer niet in staat tot het leveren van de prestaties? Nou, ik heb u aangegeven dat een budgetsubsidieovereenkomst inderdaad een hele goede manier is om partijen af te rekenen op product, tijd en geld. Als ik u niet begrepen heb, wat bij mij excuses wel eens vaker gebeurt, dan hoor ik dat graag in tweede instantie. U zegt, ja, de reden is niet duidelijk. Nou, het besluit om te komen tot die stichting strandexploitatie, dat is al eerder genomen. Dit is meer een uitwerking van. Als wij nu namelijk de budgetsubsidieovereenkomst afsluiten, dan kan de stichting verder met alle partijen die benodigd zijn om de taken goed uit te kunnen voeren. Nou, hier wou ik het even bij laten, als ik dan voorzitter.
Het woord is aan Thomas. Ik weet niet of dat uw voor- of achternaam is. Nou, meneer Thomas.
Ik zal even beginnen met mezelf voor te stellen dan. Mijn naam is Thomas Groeneveld en ik ben beleidsmedewerker voor recreatie en toerisme en ook voor detailhandel. Excuus. Enkele vragen die nog openstaan. De schoonmaakkosten voor de ondernemers. Dat gaat via een verdeelsleutel die gebaseerd is op het aantal meter strand wat zij in gebruik hebben, waarbij hun paviljoen in gebruik is. En dat zal ook in de toekomst op die manier voortgezet worden, volgens diezelfde verdeelsleutel. Het materiaal, de auto is niet meer te vinden. Nou, ik weet niet op wat voor lijst het doet, maar uiteraard is vorig jaar, zoals je ook in de media hebt kunnen lezen en zien, dat stuk, ja. Maar er is een auto gekocht, een grote Land Cruiser, geloof ik, die de boten vervoert. Tevens is er een trekker die de boten in het water brengt. En deze trekker die zal van de vervangingsinvesteringen worden vervangen, omdat die versleten is. Hoe staat het met de strandhuisjes? Dat staat hier eigenlijk totaal los van. Die strandhuizen die zullen worden verhuurd door de ontwikkelaar die die strandhuisjes ontwikkelt. En die huurt daarvoor een deel strand van de gemeente. Nou, tot zover mijn.
Tweede instantie en graag uw advies, bespreekstuk of hamerstuk voor de raad. De heer Baanstra.
Dank u wel, voorzitter. Nou ja, ik heb er weinig aan toe te voegen, dus voor mij is het een hamerstuk.
Dank u wel. De heer Bakker.
Na het gloedvolle betoog van de wethouder kunnen wij het wel als een hamerstuk voor de raad aannemen.
Ja, dank u wel, mevrouw Biersteken.
Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, ik bedoel, ik begrijp de wethouder wel van in haar verhaal over juist deze contractfinanciering. En natuurlijk is het ons visitekaartje en is de VVV ook ons visitekaartje. Maar ja, onze maatschappelijke organisaties zijn ook belangrijk. En het stenenstapel is belangrijk. En waar zullen wij straks onze bezuinigingsoperatie uit voort laten komen? Dus ik blijf er een beetje bij dat ik het op dit moment een onjuiste zaak vind om het voor meer jaren vast te stellen. We moeten elkaar wel de gelegenheid bieden om ooit die bezuinigingsdiscussie op gang te brengen.
Maar dan blijft de vraag bespreekstuk of hamerstuk.
Nou, het is wensen en bedenkingen. Dus ik bedoel, mijn bedenking is dat u meerjarig is.
Ja.
Dat zal het als totaal niet halen, maar ik blijf wel bij die bedenking.
Ja. Dank u wel.
Meneer de voorzitter, wij kunnen ons ook vinden in het verhaal. Alleen wij zouden wel graag willen zien dus dat er een jaarlijkse evaluatie van dit verhaal komt.
Dank u wel. Heer van de Schans, dat leek me al duidelijk.
Doe maar een hamerstuk.
De heer Cassander.
Ja, nog even een paar puntjes. Nou, jaarlijkse evaluaties. Mijn vraag, hoe wordt de raad dan geïnformeerd? Krijgen we dat als raad ook inzage in? En dan nog even over de manier van regievoeren. Wat is gewoon regievoeren nu? Komt er nu dus één vaste ambtenaar die daar verantwoordelijk voor is? Om daar de controles uit te voeren. En dan nog over de strandhuisjes, die worden inderdaad verhuurd door de ondernemer. Maar mag in de toekomst de SSN ook strandhuisjes gaan verhuren? Dat was eigenlijk de vraag. En de meesten zeggen hier een hamerstuk. Maar donderdag hebben we nog een uitnodiging lopen bij de reddingsbrigade. Wie weet waar we daar te horen krijgen, mensen. En ik zeg dus bespreekpunt.
Nou, dan zou ik graag willen weten wat u als bespreekpunt inbrengt.
Dat horen we dus donderdag pas, waarschijnlijk.
De heer Prins.
Ja, voorzitter. Het is een wens- en bedenkingenprocedure. En op het moment dat iemand een wens of een bedenking uit, is het per definitie een bespreekpunt geworden. Dus dat zit zo. Wat ik een beetje jammer vind, is een opmerking van de wethouder die zegt, we brengen de subsidie naar beneden als niet aan de taken wordt voldaan. Dat klinkt heel aardig, maar dan ben je nog veel verder van huis. Huh? Dat contraproductief, dan bereik je niet hetgene wat je wilt bereiken, dan moet je andere dingen doen. En de essentiële vraag, hè, ik denk dat de heer Bakker die vraag ook heeft gesteld, als je zaken gaat doen met een stichting of met een ander bedrijf, dan moet je toch wel een beetje een levensvatbaarheid onderzoek doen naar de stichting of naar dat bedrijf. En met mijn vraag is, wie is die stichting, wat is die stichting, wat stelt die stichting voor, is die stichting voldoende levensvatbaar om daar misschien op dit moment wel, maar in de komende jaren deze taken uit te kunnen besteden, die vraag is niet beantwoord. En dat moet toch wel beantwoord worden, vind ik. En dan tot slot de opmerking, de stichting kan dat beter dan de gemeente, vind ik een beetje hilarisch, als ik dat mag zeggen. Ja. Want dat betekent toch dat u zichzelf een motie van onvermogen heeft uitgedeeld met deze opmerking. Want u zegt, ik kan het niet, maar zij kunnen het wel. Dat is een beetje aparte opmerking, vind ik.
Dank u wel, de wethouder.
Even kijken. D66 en CDA zeggen inderdaad hamerstuk. VVD ook hamerstuk. De ChristenUnie. Nou ja, dat is logisch. Blijft bij haar standpunt om. Ik vind het nog steeds onjuist om meerjarig af te stemmen. Ik wil wel aangeven. Natuurlijk, al die zaken die u noemt zijn even belangrijk. Alleen het punt is bij het toerisme. Is dat juist datgene wat ook in crisistijd geld in het laadje brengt. En daar moeten we daar heel voorzichtig mee zijn. Alle zaken die wij doen zijn verder even belangrijk. Maar als het dan echt om het financiële verhaal
gaat. Ter interruptie, voorzitter.
Mevrouw Biersteken.
Dat is natuurlijk een heel aardig argument. Maar juist in crisissituaties is armoede ook zo'n narigheid. En ik bedoel, alle maatschappelijke ontwikkelingen moeten ook goed in de gaten worden gehouden. Dus ik bedoel, vind nog niet zonder meer een geëigend argument. We moeten die discussie voeren.
Ja, voorzitter, als ik daar mag toevoegen, het argument dat juist in crisistijd het toerisme geld in een laadje blijft brengen, een beetje contradictionair is, hè? Met een opmerking dat er een crisis is.
Het is nu gebleken dat juist in crisistijden mensen hun eigen land brengen. En het is ook gebleken dat, dat bijvoorbeeld de toeristische bedrijven, de campings en dergelijke, nog nooit zo vol hebben gezeten. En dit afgelopen jaar ook nog nooit zo goed hebben gedaan. Daar refereer ik aan. De Stadspartij zegt akkoord te zijn, maar graag een jaarlijkse evaluatie te willen. Dat is heel goed. Volgens mij staat het ook zelfs opgenomen in het stuk. Want natuurlijk moet je kijken, inderdaad, als je iets verder wegzet, hoe dat loopt en kijken hoe dingen beter kunnen gaan. Of misschien is dat helemaal niet nodig. Maar helemaal mee eens. PvdA ook jaarlijks evaluatie. En komt daar één vaste ambtenaar voor? En mag SSN ook strandhuisjes verhuren? Nou, deze zaken mag de heer Groeneveld. Kijk weer tot Thomas. Ja, maar nou goed. Ja, Prins, een onderzoek naar levensvatbaarheid. Wat ik u al zei, deze stichting is een jaar geleden al opgericht door het college. En het college heeft toentertijd zeker een onderzoek gedaan naar levensvatbaarheid. Het is alleen voor mijn tijd geweest, maar die is er zeker geweest. En wij zijn er ten volle van overtuigd, ook met de gesprekken die we gevoerd hebben, een en ander hebben uitgezocht, dat deze stichting levensvatbaar is en de taak heel goed op zich kan nemen. En ik moet u zeggen, ik vind het helemaal geen teken van, ja, ik weet niet eens meer precies hoe je het noemde, dat wij zeggen van, wij kunnen dat niet zo goed als een stichting. Ik vind, je moet op een gegeven moment van jezelf als gemeente ook weten, wat kun je zelf heel goed en wat kun je beter buiten de deur zetten. Dus wat dat betreft zie ik dat helemaal niet als iets om je voor te moeten schamen of wat dan ook.
Dat is een kwestie van keuze, voorzitter.
Dat is inderdaad.
Niet een kwestie van vermogen. De vraag is, wat wil je en wat wil je niet? Niet wat kun je, want als je iets wilt, kun je het ook.
Goed, dan wil ik voor de laatste paar vragen wil ik Thomas het woord geven.
Het woord is aan de heer Groeneveld.
Ja, nou, dat weet ik het niet meer, hoor.
Ja, mag de SSN ook strandhuisjes verhuren? Ja, dat is weer een heel andere vraag waar we op dit moment denk ik niet over na hoeven te denken, omdat op dit moment die vraag er ook niet ligt. Maar waarom zou een andere partij wel strandhuizen mogen verhuren en zou de stichting, als die met dat initiatief komt, niet op dezelfde manier bekeken kunnen worden? Dus ik wil dat eigenlijk in het midden laten en mocht dat voorkomen, dan is dat een aparte discussie. Dan zit ik nog even te kijken naar de andere vraag.
Maar komt er één vaste ambtenaar voor de controle?
Ja, er is één vaste ambtenaar als aanspreekpunt strand, zeg maar. Dat is mijn persoon. En dat wil niet zeggen dat een vaste ambtenaar van controle is, dat die iedere dag over het strand heen loopt om te kijken of de stichting...
Mag je delegeren?
Nou, ook in de zomer niet iedere dag.
In je korte broek.
Maar,
voorzitter.
De heer Van der Schalm.
Ter interruptie op de heer Groeneveld. Is het niet zo dat in de statuten van de stichting ligt vastgelegd welke economische zaken zij mogen uitvoeren? Met betrekking tot eventueel verhuur of aankoop strandhuisjes?
Niet voor nieuwe zaken. U suggereert dat er in de statuten van de stichting alles vastgelegd dat zij...
Nee, ik suggereer niks. Als je een stichting opricht, dan in de statuten staat of dat ze eventueel economisch belang mogen hebben. Dat is vastgelegd door de notaris. Dus het lijkt me heel duidelijk. In de statuten staat ze mogen het wel of ze mogen het niet.
Nou, op die vraag zou ik zo geen antwoord kunnen geven. Ik hoor wel achter mij van dat staat er niet in. Ik denk dat de stichting zich tot doel stelt de exploitatie van het strand van Den Helder. En eventueel later meer, mocht dat heel succesvol zijn. En mochten daar ook andere gemeenten interesse in hebben. Dus... Tot zover. Dan nog over dat toezicht. Er zijn diverse toetsingsmomenten ingebouwd. Die zullen zowel door mij gedaan worden. Ook de blauwe vlaginstantie die keurt. En ook die keuringen zullen we meenemen in de toetsing. En tenslotte rapporteert de reddingsbrigade en de stichting ook. En ook dat zullen wij meenemen in de toetsing.
Concluderend. Er is een grote meerderheid die het in de raad zouden brengen als een hamerstuk. En dat leg ik dan maar uit dat de overgrote meerderheid geen bedenkingen heeft. Een aantal partijen heeft nog wensen. Eén heeft al concreet gezegd dat eerst de discussie gevoerd zou moeten worden over mogelijke bezuinigingen. En of dat op dit moment dus wenselijk was. En een ander heeft gezegd dat wellicht donderdag nog een wens naar voren komt die maandag ingebracht zou worden. Komend punt 6, besluitenlijst, die was ter kennisname. Daar is niet op gereageerd. Hetzelfde geldt voor de termijnplanning. Dan mag ik concluderen dat dit mijn laatste keer was dat ik u als voorzitter voor mocht zitten. Ik dank u voor de inbreng. Ik vond het heel plezierig. Succes aan degene die volgend jaar zonder mij verder gaan met dit verhaal. Veel succes. Dat ligt aan u. Ik sluit deze vergadering.